Goedemiddag allemaal. Allereerst dank aan de band voor de mooie introductie die ze hebben gegeven. Zowel een verdrietig nummer, maar ook een joyous, een vreugdig nummer. En dat is ook waar het vandaag over zal gaan. Ik mag vandaag vertellen over het tweede hoofdstuk van Jona vandaag. Dit is de derde aflevering uit de reeks die over Jona gaat. Deze reeks die heet In de vis gelogeerd. Want voor degene die het verhaal kennen, ik zal het zo dadelijk nog een keer snel vertellen. Het gaat over iemand die in een vis zit, vandaar in de vis gelogeerd. En de meeste mensen die kennen het verhaal al, of die denken het al te kennen. Maar wat we deze weken willen doen, is een paar van de verborgen schatten die in het verhaal van Jona zitten, die we eruit hebben gegraven, weer geven aan jullie. En het boek Jona bestaat uit slechts 4 hoofdstukken. Het is maar echt heel kort. Toen ik vandaag aan het zoeken was, ging ik er steeds overheen, omdat het echt maar uit een paar pagina's bestaat. Dus ik raad jullie aan, als jullie vandaag naar huis gaan, pak het boek dan en lees het. En je hebt het echt in een paar minuten uit. Maar hoe eenvoudig ook, de vorige 2 toespraken door Theo en Tjabe, die gingen allemaal over het eerste hoofdstuk. Dus kun je raden hoeveel er verborgen zit in slechts 1 hoofdstuk. En vandaag ga ik het hebben over het tweede hoofdstuk. Nou, wat we van Tjabe hebben geleerd in de eerste week, is dat God een tijd heeft voor alles. God die straft mensen. En soms doet hij dat meteen, en soms stelt hij dat uit. Maar als hij het uitstelt, dan kijken wij wel eens heel raar naar de situatie van waarom doet God niks. En wat we in de tweede week hebben geleerd, dat is door Theo, is dat pijn en negatieve gevoelens een oorzaak hebben. Maar ze hebben ook een doel. En het is wel fijn om dat doel te weten, dat helpt ons er doorheen te komen. Bijvoorbeeld als ik naar de tandarts ga en ik heb pijn, dan weet ik wie de veroorzaker is. Dat is de tandarts. En wie dan? Wat het doel is om mijn tanden uiteindelijk sterker te maken. En dat helpt mij doorheen te komen. Ik ga heel kort het verhaal van Jona navertellen, want jullie hebben het al gehoord. En er zijn eigenlijk, als je een paar scènes weglaat, 4 scènes voor Jona op 3 verschillende gebieden. En ik doe het eventjes visueel, zodat het makkelijker te zien is. Hier is Israël en hier is de Middellandse Zee. En aan deze kant kan die wat moeilijker lopen, maar hier zie je Nineveh, helemaal daar zo. En de eerste scène speelt zich af in Israël, waarin God tegen Jona zegt, ik wil dat je naar Nineveh gaat en gaat zeggen, dat is die kant op dus, naar het oosten is dat voor jullie. Ik wil dat jullie gaan zeggen, nog 40 dagen en dan ga ik de stad verwoesten, want jullie leven nu veel te slecht. Nou, welke kant gaat hij Jona op? Die gaat niet die kant op, maar hij gaat die kant op. Dus hij pakt een boot en hij gaat die kant op. En God die gaat hem terugroepen, dus wat gaat God doen? God stuurt een storm. En die storm die laat bijna het schip zinken, maar Jona wordt eraf gegooid. En God stuurt ook een vis om Jona op te eten en hem weer die kant op te brengen. En dat is de eerste scène. En de tweede scène, daarin gaat Jona bidden. En Jona gaat God vragen en God gaat ook God danken daarvoor. En de derde en vierde scènes die spelen zich af in Nineveh. En dan is die vis, die spuugt dan Jona uit aan land en daar gebeuren heel veel dingen. Nou, dit zijn ook de 4 hoofdstukken van Jona. En misschien kennen jullie het verhaal van Jona uit je jeugd of uit kinderbijbels, misschien van de zondagsschool in de kerk. Maar het viel mij op toen ik ging nadenken dat ik eigenlijk de tweede en de vierde scène bijna nooit heb gehoord. Als ik heel precies ben, de tweede scène staat wel in een kinderbijbel, maar dat staat er echt maar heel kort. Jona bad tot God en hij had spijt en de vis spuugde hem uit. Echt in 1 zin is dat maar, terwijl dat een heel hoofdstuk is. En de vierde scène, die kan ik me helemaal niet herinneren. Dus ik ging weer eens kijken naar een van die liederen van Ellie en Rickert. Ellie en Rickert, dat zijn 2 mensen, 2 zangers die ook liedjes schrijven en naast het zingen. En ze hebben een lied geschreven over Jona. En het gaat, als je zing maar mee als je het kent. Jona, Jona, ga naar Nineveh, ik wil niet Jona. Jona, ga naar Nineveh, maar Jona die zei nee. Dus je ziet al hoe koppig Jona is. Hij wilde gewoon niet gaan. Maar ook in dat lied zie je geen 4e couplet. En er is geen 4e hoofdstuk. Dus wat gebeurt er nou in dat 4e hoofdstuk? Waarom kappen ze dat hoofdstuk altijd af? Nou, gelukkig zal Theo het daar volgende week over hebben. Dus jullie hoeven niet in spanning te blijven van, wat is nou het echte verhaal van Jona? Wat?
Goed.
Nou, vandaag ga ik het hebben over hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2, de titel en zowel het thema vandaag is het dodenrijk. Nou, waarom dit onderwerp, het dodenrijk, en wat heeft het dodenrijk met Jona te maken? Ik ga een stukje voorlezen voor jullie. Het komt niet hierop, dus ik hoop dat jullie gaan nadenken. En ik vraag jullie, terwijl ik het voorlees, dat jullie gaan nadenken of raden dat Jona dit stuk zegt terwijl hij levend is of dat hij dood is. Ik ga het voorlezen. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem waar de bergen rijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, o Heer. En mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op land. Nou, wat denken jullie? Staan er genoeg aanwijzingen in of Jona nou levend was of dat hij dood was? Het deed me wel even denken toen ik op deze manier bepaalde stukjes weer ging onderstrepen. Ik kan jullie helaas niet het definitieve antwoord geven. Het staat ook niet in de Bijbel geschreven of Jona nou echt dood was of levend. Maar we kunnen het wetenschappelijk proberen te benaderen. Wetenschappelijk gezien zou ik zeggen dat hij dood was. Stel dat hij door een vis was opgegeten. Hoe groot is de kans dan dat hij de tanden overleeft van een haai bijvoorbeeld? Hoe groot is de kans dat hij 3 dagen lang zonder zuurstof zit? Of dat hij het volhoudt in die benauwdheid? Want je zit weliswaar in de buik, maar je kan geen warmte kwijt. En de warmte van zo'n vis omringt je ook nog. Of misschien is het wel superkoud daar zo beneden in op de bodem van de zee. Maar we hoeven het niet alleen maar wetenschappelijk te benaderen. Want als je kijkt naar het boek, dan zie je eigenlijk meer wonderen dan wetenschap. En God kan ook heel veel wonderen doen. Bijvoorbeeld, God stuurde een storm naar de zee. Hoe toevallig is het dat er een storm kwam op dat moment? Hoe kun je een storm aansturen? De mensen gingen loten om te kijken wie de veroorzaker was. En als je een klein bootje hebt, denk je, nou, toevallig, 1 op 6. Zo kun je mij loten dat ik de veroorzaker ben. Maar we praten hier waarschijnlijk over een grotere boot van misschien wel 70 mensen. Het gaat hier over een boot met vracht, met passagiers. Het moet een schip zijn dat over de Middellandse Zee kan varen. Dus met grote golven, dus het moet best wel groot zijn. Er is veel bemanning nodig. 1 op 70 is al een stuk kleinere kans dat jij wordt uitgeloot. En wat is ook een wonder? Dat de vis nou toevallig op dat moment kwam en God stuurde die vis, een grote vis, om Jona op te eten. Dus wetenschappelijk gezien, puur wetenschappelijk gezien, zou de kans waarschijnlijk bijna 100% zijn dat Jona dood zou zijn. Maar God had ook Jona levend kunnen houden als hij dat had gewild. We praten weliswaar over 3 dagen. Goed, je kunt 3 dagen zonder eten, je kunt 3 dagen zonder water. Maar God had voor hetzelfde geld hem 100 dagen lang in die vis kunnen houden en levend kunnen houden als hij dat had gewild, zonder eten en drinken. Maar ik denk dat God om een bepaalde reden 3 dagen heeft gekozen. 3 dagen en 3 nachten. En dat klinkt misschien een beetje raar voor ons, maar in die tijd, misschien ook in die cultuur, waren 3 dagen een bepaalde maatstaf om te weten of iemand zeker dood was. Ja, wij vinden dat raar. Heb je daar 3 dagen voor nodig? Je voelt er gewoon even aan de hartslag, of hier zo, en dan weet je dat die persoon dood is. Maar om een voorbeeld te geven, Jezus had namelijk ook een vriend. Dus weliswaar vele jaren later, maar Jezus had een vriend die Lazarus heette. En Jezus wist dat hij binnenkort zou sterven. En als Jezus zich had gehaast, had hij misschien nog een beetje op tijd kunnen zijn om hem te redden. Omdat Jezus ook mensen kon genezen. Maar Jezus ging zich niet haasten. Jezus ging nog mensen genezen hier en ging daar nog mensen genezen. En toen hij aankwam, was hij 4 dagen te laat. Waarom 4 dagen? Na zo'n lange periode, dan begint je lichaam te ontbinden. En als je niet genoeg kruiden en balsem hebt, of niet de juiste kruiden, dan gaat je lichaam ook stinken. Dus toen Jezus ook vroeg, maak het graf open voor mij, Martha. Toen zei Martha, nee, het stinkt daar binnen. En Jezus zei, toch wil ik dat je dat doet. En inderdaad, het stonk ook. Nou, de reden dat Jezus dat deed, was omdat hij niet wilde zijn als een simpele geneesheer. Hij zei van, ik ben niet zomaar een dokter, of een dokter die mensen uit hun coma kan ontwaken. Nee, ik kan mensen echt uit hun dood ontwaken. En dat wil ik bewijzen aan jullie. En jullie kunnen niet alleen zien, maar jullie kunnen het ook ruiken, dat hij echt dood was. Dus zo bewees Jezus het. Terug naar Jona. Ik denk zelf dat Jona dood was. Maar de vraag is dan, hoe kan Jona bidden, want dat is allemaal geschreven vanuit de eerste persoon, terwijl hij dood is? Er is maar 1 mogelijkheid daarvoor. Er is meer dan het lichaam dat je hier ziet. Dat ik een lichaam heb en dat jullie een lichaam hebben, dat gelooft iedereen, want je kunt het aanraken en je kunt het zien. Maar dat er binnenin dit lichaam een ziel is, dat wordt iets moeilijker. Maar laat ik een voorbeeld noemen. Heel veel mensen die geloven dat honden ook een ziel hebben. Ik zal een voorbeeld noemen van mijn oma. Die had een hond, mijn oma uit Maleisië en de hele familie. En mijn oma was de enige die zorgde voor die hond. Die heette Lucky. Maar op een dag stierf mijn oma. En die hond rende weg en niemand kon die hond nog vinden. Hij was weg voor 7 dagen lang. En toen hij om 7 dagen later terugkwam, wilde hij niets meer eten. Dus daarna stierf hij na een paar dagen al. Hij vond het allemaal heel raar, maar heel veel van ons Chinezen hebben ook bijgeloofd. Dus die wisten al, hey, er zit echt een ziel in die hond. En dit is niet het enige verhaal dat ik hoor over honden. Ik hoor wel vaker van dit soort verhalen. Dat dieren helemaal van streek zijn als mensen hun eigenaren sterven. Nou, dit verhaal is natuurlijk een anekdote. Het is geen echt bewijs. Maar ik hoop dat het aanduidt dat het leven van een mens meer is dan alleen een lichaam dat kan ademen. En ik hoop dat ook als jullie beseffen dat een hond meer is dan alleen maar een lichaam en dat het zelfs iets menselijks heeft, dan moet een mens helemaal iets menselijks hebben. Een ziel. Maar behalve het lichaam en de ziel is er nog meer iets. Iets dat ons anders maakt dan dieren. Ik noem het even een geest. Maar ziel en geest worden vaak ook door elkaar gehaald en het is moeilijker om de definitie daarvan precies vast te stellen van wat de Bijbel daarmee bedoelt. Maar het punt dat ik wil aanduiden is, op het moment dat de mens sterft, is er iets dat overblijft. De ziel of de geest. In ieder geval meer dan dit gedeelte. En ik heb hier ook geen hartbewijs voor. Maar ik ben een keer naar een seminar geweest van een hartchirurg die meer dan 30 jaar lang mensen had geopereerd. En in zijn carrière had hij 100 mensen gezien die letterlijk op de operatietafel waren gestorven. Sommige een paar minuten, sommige uren. En ik bedoel dan niet sterven als in een hartstilstand, daar hebben ze verschillende metingen voor, maar er is een klinische term voor die ik niet weet, maar zodanig zelfs dat de hersengolven ook stilstaan. Dus je weet helemaal zeker dat die echt stil is en dat je niet meer tot leven kan wekken. En die patiënten, die vertelden hem daarna, toen ze waren opgestaan, heeft hij met al die patiënten interviews gehad, die vertelden hem dingen die hij niet kon geloven, zoals ik steeg op uit mijn lichaam. En toen ik opsteeg, zag ik jullie. En die patiënt kon precies aanduiden waar die arts zat, waar de anesthesioloog zat, waar al die mensen zaten in de operatiekamer. En toen hij verder opsteeg, gewoon door de plafonds heen, kon hij ook aanduiden, toen hij eenmaal boven het dak was aangekomen van het ziekenhuis, dat er een groene voetbal zat op die plek, op het dak. Maar die arts geloofde dat in eerste instantie niet. En die ging daarna zoeken en die vond echt die groene voetbal. Hoe had die man dat kunnen weten? En dit is maar 1 van de 100 verhalen. Die arts heeft ook een boek geschreven daarover. En die arts is nog niet eens gelovig. Nou, wat ik hieruit concludeer, en wat eigenlijk alle christenen geloven, is dat er meer is dan ons lichaam. Er is iets in ons lichaam, noem het een ziel of een geest, maar het gaat niet dood als het lichaam wel doodgaat. Wat de reden daarachter is, God die leeft voor eeuwig. En als hij iets maakt, dan maakt hij het ook voor eeuwig. In de zin van hij wil kinderen hebben. En die relatie met ons, die wil hij niet tijdelijk hebben, die wil hij altijd hebben. Het is net zoals de bruiloft. Jij trouwt met een vrouw niet voor eventjes, dat is nooit jouw bedoeling geweest. De bedoeling was altijd dat het eeuwig zou zijn. Alleen het is de dood die ons scheidt. Nou, Jezus en God, die hebben ons dus een ziel gegeven. En de bedoeling is altijd geweest dat die ziel eeuwig is. Maar als ik zeg eeuwig, bedoel ik dan dat die ziel nooit verwoest kan worden? Nou, Jezus, die zegt daar wel iets over. Hij zegt in Matteüs 10, vers 28, jullie moeten niet bang zijn voor mensen. Zij kunnen wel je lichaam doden, maar niet je ziel. Je moet alleen bang zijn voor God. Want hij kan met iemand het lichaam en de ziel vernietigen in de hel. Nou, over wat de hel is, heel kort. De hel is eigenlijk die plek waar God niet aanwezig is. Als je niet wil zijn waar God is, dan wil je dus niet in zijn aanwezigheid zijn. En het voorgaande klinkt heel eng, dat God jouw ziel kan vernietigen in de hel. Maar luister wat Jezus hierna zegt in het volgende vers. Jullie moeten aan de mensen vertellen dat je bij mij hoort. Dan zal ik ook tegen mijn hemelse Vader vertellen dat jullie bij mij horen. Maar stel dat jullie tegen de mensen zeggen, ik ken Jezus niet. Dan zal ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen, ik ken jullie niet. Het vorige klonk wel eng. Maar overal in de Bijbel lees je juist dat Jezus wil en dat God wil dat wij bij hem zijn. Dat gedoe van de hel, dat wil hij helemaal niet. En een discipel van Jezus, die Johannes heette, die heeft een boek geschreven. En in het zesde hoofdstuk, vers 38 en verder, zegt hij daar ook nog wat over. En als we dat stukje gaan lezen, dan zien we een paar gelijkenissen en tegenovergesteldes, verschillen tussen Jona en Jezus. Ik zal er een paar noemen. Jona, die had een eigen wil en hij deed het ook. Want God zei, ga daar naartoe. En Jona zei, nee, dat wil ik niet. Ik ga daar naartoe. Hij ging precies de andere kant op. Nou, wat deed Jezus? Jezus die zegt, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar om de wil te doen van God. Een ander verschil. Jona wilde dat de mensen van Nineve dood zouden gaan. Hij had een hekel aan die mensen, omdat ze zo slecht waren en ook zoveel mensen hadden gedood. Dat is de reden waarom God hem stuurde naar Nineve toe. En hij wilde het niet, hij wilde dat ze liever dood gingen. Allemaal, de hele stad. En Jezus zegt, dit is de wil van mijn Vader, die mij gezonden heeft. Dat ik alles wat hij mij heeft gegeven, niet verloren laat gaan. God wil dus dat helemaal niemand verloren gaat. Nog een paar gelijkenissen. Jona heeft 3 dagen en 3 nachten in de buik gezeten van een vis. Jezus heeft zelf ook 3 dagen en 3 nachten in de buik gezeten. Maar niet in de buik van een vis, maar in de buik van het dodenrijk. Jezus is ook 3 dagen lang dood geweest. En hij heeft bewezen dat hij dood is. En hij heeft ook bewezen dat hij weer is opgestaan. Jona heeft na deze 3 dagen 40 dagen lang rondgelopen in Nineve. Om aan iedereen het nieuws te vertellen dat over 40 dagen hun stad verwoest zou worden. De Ninevieten die luisterden daarnaar. Zij geloofden Jona en ze bekeerden zich. Ze hadden berouw van hun fouten en hun zonden. Wat heeft Jezus gedaan nadat hij 3 dagen dood is geweest? Heeft hij ook 40 dagen over de aarde gelopen. En hij heeft ook gezegd, hij heeft niet gezegd dat de mensheid verwoest zou worden over 40 dagen, maar hij heeft juist gezegd, jullie zullen gered worden als jullie in mij geloven en je bekeren. Er is een heel groot verschil tussen Jona en Jezus. Na die 3 dagen in de buik. Want Jona heeft eigenlijk het volk gered van Nineve door hen te waarschuwen. Maar Jezus heeft heel de wereld gered. En niet alleen de wereld van dat moment, maar heel de wereld. Dat betekent alle mensen die voor de tijd van Jezus hebben geleefd, tot en met de mensen die allemaal na de tijd van Jezus zullen leven. Heel de wereld heeft Jezus gered. Nou, om samen te vatten, de dood is een werkelijkheid, dat weten we allemaal. Iedereen weet dat het lichaam ooit zal sterven. Dat er na de dood nog iets is, is niet wetenschappelijk bewezen, maar als ik een moeilijk woord mag gebruiken, het is wel empirisch bewezen. Het is aangetoond. Er zijn zoveel mensen uit allerlei delen van de wereld. Je hoort er hier verhalen over, je hoort er in Azië verhalen over, dat de mensen zijn opgestaan uit de dood en dat er meer is na de dood. Nou, dat ding dat overblijft na de dood, noem het een ziel of een geest, dat kan de lichamelijke dood overleven. Maar als God het wil, kan God zelfs datgene vernietigen. Maar dat is niet wat God wil. God wil dat we bij hem horen, zowel nu als na onze dood. En daarvoor hoeven we alleen maar Jezus Christus te accepteren als onze Heer en Meester. En de vraag is of jij kunt geloven of dat waar is. Want je moet eerst geloven voordat je het kunt accepteren. Nou, is het voor de Ninevieten gemakkelijk om te geloven wat Jona zei? De Ninevieten moesten een mens geloven. Ik weet niet hoe Jona eruit heeft gezien, maar ze geloofden hem terwijl hij daar rondliep door de hele stad om deze dingen te roepen. Wij hoeven niet een mens te geloven, wij mogen God geloven. Niet op basis van wat hij zei, maar op basis van wat hij heeft gedaan. En misschien denk je dat het voor ons veel moeilijker is om in een God te geloven dan voor de Ninevieten. Want in die tijd geloofden ze alles. Geloofden in een God van de bliksem. Als er bliksem kwam, ze geloofden in een God van een aardbeving of zo. En die de zeeën becontroleerde. En misschien denk je, ja, voor ons is het heel moeilijk om te geloven. Want er is zoveel wetenschap dat ook nog wel eens tegenstrijdig is met de Bijbel. Maar eigenlijk is het juist het tegenovergestelde. Er is nu door de wetenschap juist meer bewijs, meer dan ooit, dat de Bijbel waar is. En als je daar meer over wil weten, dan ga ik daar heel graag met je over in gesprek. Nou, ik zou graag nog willen afsluiten met gebed, om ook voor jullie te mogen bidden. Lieve Vader, dank u wel dat wij mogen bidden tot u. U bent onze almachtige Heer. En u heeft controle over alles, van alle tijden. In die tijd had u ook controle over hoe Jona, hoe die storm Jona heeft aangevallen. En hoe Jona in de zee is gevallen en hoe die vis precies wist waar Jona was gevallen om hem op te eten. Nou, wij prijzen uw naam en de wonderlijke dingen die u heeft gedaan. U kunt veel meer dan alleen die wonderen die we hebben gelezen. Dit zijn allemaal hele grote wonderen. Maar u kunt ook relatief kleine wonderen verrichten. Zoals het veranderen van ons hart. Ik vraag u dat u de harten van de mensen die hier zitten opent. Maar ook de ogen en ook de oren. En ik vraag u dat de mensen die hier zitten, die u al kennen, u nog beter zullen kennen. Maar dat de mensen die hier zitten en die u nog niet kennen, dat ze u mogen kennen. Ik bid tot u dat zij uw goedheid en uw trouw mogen zien. Uw liefde, zoveel heeft u gegeven aan ons. En ik vraag u ook dat zij uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid mogen zien. En met barmhartigheid bedoel ik dat zij mogen zien dat u ons zo vaak een tweede kans geeft. En dat u ons extra tijd geeft in plaats van ons meteen te straffen. U bent barmhartig geweest naar Jona en naar de Ninevieten. En u bent ook barmhartig naar ons toe, elke dag opnieuw. Daar dank ik u voor. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.